Nog eens goedemorgen. Ik vind het fijn van u weer te zien. Ik heb u gemist. Weet je, dat is leuk. Zoveel mensen waren zoveel jaren mee met opgetrokken. Hè? En leuk om u terug te zien. Wat wou ik nu eigenlijk zeggen? Als ik denk van zo aan het begin van het jaar, wat is dan een belangrijke boodschap? En daar kwamen er heel veel koans en zengezegden door mijn geest, hè? Om een enkele te noemen. Elke dag is een goede dag, ook als het achteruit gaat in je leven. Al in de tweede helft van je leven, als er gebreken en gebrek vertoont, en is dan toch elke dag een goede dag. Dat is een heel diepe koan die me heel dierbaar is, omdat dat zo waar is. Dat wil niet zeggen dat er geen moeilijkheden en problemen zijn, maar toch is elke dag een goede dag. Een andere koan die opkwam aan het begin van het jaar, niet denkend aan goed en kwaad. Wat is jouw oorspronkelijk gelaat? Dat is natuurlijk de oerkoan van de Zen. Hoe zie jij er van in alle eeuwigheid uit? Of wie ben je? Niet denkend aan goed en kwaad nu. Wat is jouw oorspronkelijk gelaat? Ik denk, dat is ook een heel mooie. Hè? Een andere die ook opkwam, die ook mij heel dierbaar is. Vergelijk jouw hand met de hand van de Boeddha. Of wat is het verschil? Is er een verschil tussen jouw hand en de hand van de Boeddha? Of voor de christen onder u, wat is het verschil tussen jouw hand en Christus hand, Jezus hand? Of nog, hè, de tweede variant ervan, vergelijk jouw been met het been van een ezel. Eigenlijk dezelfde koan natuurlijk, hè. Ze worden alle twee gedragen door dat oer. Ze lopen alle twee op de grond. Dat is nog een symbool, dat is niet de echte oplossing hoor. Maar wat is dat? En dan de derde, hè, van diezelfde koan is, wat is jouw plaats in het karma? Wat moet jij doen? Met alle dingen die je hebt meegekregen van ouders, van cultuur, van opvoeding, van wat ben, hè? Wat is jouw plaats in het karma? Waar ben jij eigenlijk in wezen geboren? Dat is ook een heel mooie. Hè? Het probleem daar allemaal van al het dat wezenlijk onderricht is dat je er eigenlijk niet kunt over praten. Het nobele zwijgen, daar kom ik altijd op terug, dank jeetje, dat is het nobele zwijgen van de Boeddha. De nobele stilte. Is er een onsterfelijke ziel? En de Boeddha zweeg. Omdat hij, als hij ja zegt, dan dat is vervreemdend, want dan gaan mensen zweven in dat spirit. En als hij nee zegt, dan valt hij in plat materialisme. Dat nobele zwijgen helpt ons op de middenweg. Niet ja, niet nee. En in onze materiële wereld, waar wij met onze zintuigen werken en ons denken, kan er natuurlijk niet, je kunt niet tegelijk ja en nee zijn. Het is ja of nee. Het leuke is, hoe dieper wij ook in de wetenschap afdalen en de fundamentele structuur van de werkelijkheid, is dat ook zo. U weet waarschijnlijk, want ik weet daar niet veel van, maar u weet er waarschijnlijk meer van, in Delft en in Nijmegen, aan de TU en zo, zijn ze bezig met een quantum computer. En heel het geheim van de computer is dat alles er leidt tot 1 of 0. Het is aan of het is uit, het is ja of nee. En daar kun je alle informatie tot herleiden. En nu zijn ze bezig met een computer te maken, gelijk in de kwantummechanica, waar het aan en uit is. Ja en nee. Die ongelooflijk, want zo is de werkelijkheid. Het is een partikel, het is een golf. Het is Nou, het is heel of het ander. Het is materieel, het is iets, hè? Of is het een golf? Nee, zegt de kwantummechanica, het is alle twee. Het is hier en het is daar. Dat is natuurlijk, dat is wetenschap hoor, maar het is wel belangrijk omdat dat fundamenteel in onze, in onze meditatie, in onze spirituele weg aan de hand is. Ik schouw, ik kijk en ik ben het geschouwde. Ik sta binnen en ik ben buiten. Ik omvat en ik word omvat. Die diepe werkelijkheid, die eigenlijk nauwelijks met woorden kunt uitdrukken. Daarom zweeg de Boeddha. Bestaat God, bestaat onaardig. Niet omdat die, maar omdat dat zo, om je niet op een dwaalspoor te brengen. Al die vreemde symbolen van de Zen wijzen daarnaar. Denk aan de poortloze poort. Wumonkwan, hè? Wumonkan in het Japans. Ja, er is een poort of er is geen poort. Hè? Met die flauwekul van de Zen, een poortloze poort, dan is er geen poort. Nee, het is een poortloze poort. Dat wil zeggen, we moeten echt eigenlijk ergens doorgaan. We moeten, er is inderdaad een proces van transformatie, van verandering. Als je dat zo zegt, dan gaan mensen weer iets nastreven. Want er is geen poort. De werkelijkheid is dit. Ik zit er middenin. Ik moet alleen ontwaken tot die diepe realiteit. Die hier en nu zich manifesteert. Daarom is de poort poortloos. Natuurlijk moet er iets gebeuren. Moeten we ons, door discipline en oefening en meditatie moeten we ons, bij wijze van spreken, dat andere bewustzijn dat niet anders is. Want dat is ook de bron van ons denken, van onze gevoelens, van onze emoties. Het is de andere kant van dezelfde hand. Denk aan Boeddha's hand. Die stille, oneindige, stille, aanwezige kant en de kant van de manifestaties, maar er is maar één. Overal manifesteert zich dezelfde poppenspeler. Overal. Wauw. Het is natuurlijk erg belangrijk om, wie ben je? Waar gaat het in wezen om de meditatie? En er zijn geen twee werkelijkheden. Er is maar één. Maar die manifesteert zich als oneindige stilte, grenzeloze aanwezigheid en als vorm. En in ons verstand kunnen we dat niet samenbrengen, vormloosheid en vorm. En toch is dat het wezenlijke. Als we alleen maar de vorm, het pure materialisme en alle esoterie en alle sublieme dingen wegdoen en alle transcendentie, dat is verschrikkelijk. Maar als we te veel in die transcendentie en de materie ontkennen en niet meer in het dagelijks leven, dat is ook verschrikkelijk. Het is echt de weg van het midden. En daarom zweeg de Boeddha. Hij zweeg en hij heeft 40 jaar niets anders dan gedaan dan gepreekt. Dat is de paradox. Maar hij heeft gesproken zonder zijn tong te gebruiken. Dat wil zeggen, hè, dat is ook het geheim van die prachtige koan van jouw hand en Boeddha's hand, of jouw hand en Christus' hand. Als het goed is, doet die hand vanzelf. Het gebeurt. 'S Nachts ben je aan het slapen op je kussen en zonder te weten trek je dat kussen naar je toe. En dat is de Boeddha's hand. Dat is één werkelijkheid die zich manifesteert in jouw bewegen, in jouw zijn, in jouw kijken, in jouw oren, in jouw denken. Eén. En het is belangrijk om daar ons steeds weer op in te laten, anders zijn we, vallen we samen met onze, ja, met de vergankelijkheid. En dat is ook zo, we zijn vergankelijk. En het loopt allemaal. Het gaat allemaal fout en mis. We gaan allemaal dood en we krijgen allemaal ziektes. En dat is ook ouderdomsziekte. Dat is toch waar het om ging, begin van de Boeddha. Om daar verlossing in. Waarom kan die dan toch, als hij dat helemaal zo aangegrepen was door de wanhoop van de vergankelijkheid, van ziekten en dood en verval en verwarring, hè? Waarom kon die dan toch glimlachen? Kon die rust vinden? En dat is waar wij gaan, wij steken over van de oever van de onwetendheid, van de verwarring en de begeerte naar de oever van de rust en de stilte. En rust en stilte zijn de sporen van de os, zijn de sporen van de verlichting. Wij zijn meer dan we zijn. De weg van de zin is de weg van de zelfkennis. Mezelf leren kennen door mezelf te vergeten. En dan word ik, ja, dat moeilijk woord, gerealiseerd in de 100.000 dingen. 100.000 dingen die zich manifesteren zijn niet vreemd van mij. Er loopt geen grens. Het is allemaal, dat is zo het mooie van de diepe leer van het boeddhisme, van het is inderdaad alles leeg. Maar leegte is hetzelfde als de samenhang van alle dingen. Want alle dingen zijn met elkaar verbonden. Alles. De poot van de ezel in mijn been worden alle twee gedragen door die prachtige, dat juweel van de aarde. Anders hebben ze... Wat is jouw plaats in het karma? Wat is jouw geboorteplaats? Durft er iemand? Dat is inderdaad de plaats waar jij geboren bent, in die concrete familie, in dat land, in die cultuur, met die godsdienst of met die atheïsme. Dat is jouw condities. Zo manifesteert het zich in jouw leven, met een moeder die in jou komt, met een moeder die haar eigen problemen zo verstrikt was dat ze geen aandacht voor je had, met een vader die dronk, met zeg maar iets hoor. Dat geldt natuurlijk niet voor jullie. Met een vader die misschien sloeg en gewelddadig was of je misbruikt. Maar dat is jouw plaats in het karma. Daar moet jij het mee doen. Dat is jouw materiaal. Zo manifesteert het goddelijke. Zo manifesteert het zich. En die diepe verzoening. Ja. Ik val niet helemaal, ik ben die geschiedenis en toch val ik er helemaal niet mee samen, want ik ben ook die oneindige stilte, ruimte die de grond van mijn bewustzijn is. De poort, loze poort. Ik vind het leuk om... Als u dus al die rieten ziet rond kerstmis, rond nieuwjaar, hè, ik heb er al op verwezen, wat die doorgang, hè, de rietenpassage, we moeten ergens door, we moeten ergens iets benauwd, druk, vuurwerk, allerlei rommel. Hè. We moeten ergens door. Het ware licht dat elke mens verlicht, dat wordt geboren in die diepe, duistere stilte. Degene, ik weet, die komen uit een katholieke achtergrond, kan het ook niet helpen. Dus ik heb, als wij dus in de vigilie van kerstmis, de voorbereidingen, dus de stilte, de waken die voor het feest van Kerstmis, je weet, de kerkelijke feesten werden altijd voorafgegaan door vigilies, door nachtelijke waken. En dan werd er Eucharistie gevierd in de stilte. En dan komt dat prachtige Domedium Silentium Omnia Teneret. Toen alles heel stil was. Alles stond, de prachtige citaat uit de profeet Habakkuk, denk ik. Theologen weten, helpen. Habakkuk, denk ik, dus die... De hengel die staat tussen de myrten en die ziet, heel de aarde is in volledige rust. En dan springt het woord Gods naar beneden. Ik vind dat zo, ik vond het altijd als monnik een hoogtepunt van, als alles heel stil is, dan. Als er helemaal rust in ons lichaam is, als wij zitten en we zijn helemaal ontspannen. En er is rust en stilte in ons gemoed, in onze psyche. En er is die volledige... Als alles heel stil is, dan springt het woord Gods. Domedium silentia omnia teneret. Als alles helemaal in die stilte gevangen is, dan gebeurt het. Misschien weet u dat. Een ervaring die ik had als ik de eerste keer naar Japan ging met een stel monniken en we kwamen... Ik zal het nooit vergeten, in Tofokuchi, in de Dharma-hal. De hal waar de leer verkondigd wordt van de Boeddha. En tot mijn grote verbazing was daar een heel hoge zetel. Met veel trappen, een heel hoge zetel. En die zetel was leeg. En ik vroeg aan de monnik die me rondleidde van, goh, gaat de roosje erop zitten? Nee, zegt hem, daar zit nooit iemand op. Die zetel is leeg. Echt mooi, hè? De zetel van de echte leer, dat is niks. Die is leeg. En dan kom ik dus inderdaad uit een katholieke traditie waar we ook een heilige stoel hebben. Hè? Er zit een pausje op. En dat is uitstekend hoor, ik heb niks verstaan me niet verkeerd, maar die stoel is vol en die geeft allerlei leer en morele aanwijzingen. En in het boeddhisme is die zetel leeg. En toen ik later verder ging studeren over de diepe iconografie, de diepe betekenis, kwam ik inderdaad te weten dat in de eerste symbolen van de Boeddha, van de eerste 5 jaar, zo, hè, dat waren allemaal geen menselijke symbolen. Er was een boom, de boom van de verlichting. Er was een wiel, het rad van de Dharma, de leer. Het was een lege zetel. Het was een voetafdruk. Maar er was niemand meer. Dus overal die symbolen van de leegte die het werkelijk onderricht geven. Er is niemand, dit is het. Maar wel in zijn diepte beschouwd, in zijn dimensie van oneindig licht. De zetel is leeg. En daar zit nooit iemand op. Ja, jijzelf uiteraard. Hè? Want dan is het, u weet dat waarschijnlijk in de oude symboliek, de guru, de leraar, zit als hij spreekt. Want die spreekt uit een diepe rust, uit een soort samadhi, uit een soort ingekeerdheid. De bischop zetelt in de oude. En de priesters, de presbyters, die stonden daar rond in een kring. Maar alleen de bischop zat, want die was het symbool van het werkelijk onderricht. De guru zit. De Boeddha zit. De koning troont. Dat zijn allemaal symbolen van een soort kosmische orde. De farao die zitten. Die prachtige beelden. Dat is een soort vanuit die rust. En nu is er een leer waar die zetel leeg is. Prachtig, hè? Om ons te confronteren met de ware leer is niet hier, niet daar, niet dit. Waar is die poort? Waar is die poort? Moet er door, er is geen poort. Totdat we in die prachtige 4 grote geloften zeggen, ontelbaar zijn de poorten naar de waarheid. de vogel die er strak hier voorbij vloog, kan het zijn. Als je rijp bent, dan gebeurt het door een schittering van het licht, door de vogel die krijst, door een kind dat schreeuwt, door het prachtige gelaat van een oude vrouw, door het prachtige gelaat van een oude man. Wat? Overal kijk het me aan. Overal zie ik dezelfde. In zijn oneindige variëteit. De zetel is leeg. Omdat in jou zitten, gebeurt het. En, dat is natuurlijk belangrijk om niet in een valse leegte alleen maar verliefd te zijn op dat zalige gevoel van samadhi, wauw, die rust en die vrede, wat heerlijk. Het moet gebeuren in het dagelijks leven, in de potten en pannen, in de afwas, in de... Dat is het hogere onderricht. Dit zitten en hier vrede vinden, dat is vrij makkelijk. Wel voor sommigen niet hoor, dat besef ik heel goed. De knieën doen pijn en ik heb zoveel gedachten. Heb je gedachten? Of ben je gedachten? Stap je erin en dat die gedachten doorgaan, dat is normaal, dat kan niet anders. Dat... Stap je erin of kun je inderdaad terugtrekken? Niet denkend aan goed of kwaad. Niet denken van, jeetje, wat erg of wat. Hè. Niet in uw paniek gaan, niet altijd maar teruggaan naar dit hier. Dit licht. Deze stilte. Deze mensen die mij omringen in die prachtige krans. De echte leraar zit hier, zit daar. Wel ben ik blij dat al deze leraren weer kijken, weer zien. Oké. Zijn er nog vragen?
Ja. Drie koningen vandaag, heb ik je nog niks over horen zeggen.
Prachtig, hè? Ja, dat is weer een hele conferentie. Maar goed, ik zal het kort... Het oude... De drie koningen, dus de epifanie, het feest van de openbaring, een prachtig woord, het openbaart zich, is ouder dan het kerstfeest in de christelijke traditie. Het kerstfeest komt later. En de orthodoxe kerken, de Grieks-orthodoxe, de Russisch-orthodoxe en de Bulgaar, die vieren nog op 6 januari het kerstfeest. Want wat gebeurt er? En dat is eigenlijk hetzelfde wat ik nu vertel, hè? Het kind, een heel gewone situatie, vluchtelingen die geen plaats hebben gevonden, ligt een kind in de kribbe. En er komen wijzen van het oosten en die zien het. In een gewoon kind. Dit is het. Dit, dat kind. En ik kan u verzekeren, die ongelooflijke geest die geboren werd in Jezus, in dat kind... Waar die wijze getuigen van waren, want die zagen, die waren voorbereid door hun inwijdingen en al hun esoterische kennis, waren die voorbereid. Hey, die waren rijp om dat te herkennen. Dat is de epifanie, de openbaring. Het gebeurt in elk kind. Die ongelooflijke, schitterende, creatieve geest is in potentie in elk kind van jou, in elk kleinkind. Het is er altijd. En soms is dat in heel moeilijke settingen. Maar het is er altijd. Dit is het. Dat is eigenlijk het diepe geheim van Kerstmis, van Epifanie, van de drie koningen. Dit. Een kind, een os en een ezel. Je weet, os en een ezel die staan niet in de Bijbel, hoor, maar ik vind het zo leuk dat ze erbij zijn. De koe is heilig, echt waar. Maar ook de rat is heilig. En ook de muizen. En ook die vervelende muggen en vliegen en luizen. Het is één groot, niet denkend aan goed en kwaad, geen onderscheid maken. Het manifesteert zich. Het openbaart zich. Dat is het eigenlijk het mooie van 6 januari, hè, van Epifanie. Oké, nog een vraag?
Wat is jouw plaats in je karma?
Juist.
En wat is je niet zelf?
Wat zeg je?
En wat is je niet zelf?
Ja. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die ons, hè, wij worden geboren met die genetische, en wij worden opgevoed in een bepaald patroon, en worden dingen, en er wordt ons alles, jij moet zo zijn, en je weet dat allemaal, we socialiseren, en we hebben allemaal ouders die, hè, de facto, zoals ze in het Engels zeggen, is, hebben die, het kan niet anders, hè, dat ze initiëren nu in een maatschappij, in een, zo hoort het en zo hoort het niet, en nou ja. Het is onze taak om die, ik zeg het, dat gegeven, dat gebroken gegeven op ons te nemen. Daarvoor, daarachter, dat is mijn leven, daar ga ik voor staan. En niet voortdurend, hè, ik kies, ik ga achter dat staan. Ook met mijn psychische mankementen en met mijn fysieke onmogelijkheden, daar ga ik achter staan, dat. Dat is zo belangrijk in alle dingen die, de spiegels die ons worden voorgehouden, van jij deugt, met jou, kom het nooit in kunnen. Dat, om daar niet in te kijken, maar inderdaad, jouw eigen plaats in het karma. Je eigen plaats in het, dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dat is een andere koan die mij, de meeste van u weten dat die mij heel dierbaar is, dat is de koan van de twee vuistjes. Je bent geweldig, wat een diep inzicht. Dat is heel gevaarlijk hoor. Of, nou nee, je hebt er echt niks van begrepen. Hè? Echt niets hoor. Geen een van de twee spiegels deugen. Hè? Jij moet in jezelf blijven rusten. Want je bent niet bijzonder. Je bent heel bijzonder. Ook hier is die twee waar. Je bent absoluut uniek. In die miljarden mensen die er zijn, ben jij een oorspronkelijk gezicht van het geheim. Jij. Maar je bent niet bijzonder, want iedereen is dat. En toch moeten die alle twee, weet je wel, dat is weer dat stille zwijgen, die verzoening van en toch. Het nobele zwijgen van de Boeddha. We gaan dus doxan doen.